Yes, het is weer maandag tijd voor een nieuwe aflevering van de Roerom-podcast. Speciaal voor artsen die zijn vastgelopen in hun carrière. Twijfelen of dit vak nog de juiste route is, op een kruispunt staan in hun leven en daarom stiekem overwegen om het roer om te gooien. Misschien wel naar een hoofdstuk buiten de medische sector, waarin alle puzzelstukjes van het leven weer in elkaar geklikt zijn. En ja, tijd voor een nieuwe aflevering en leuk dat je er weer bent. Ik ben afgelopen week voor de eerste keer op 1-op-1 retreat geweest. En daar ben ik afgelopen weekend heerlijk van aan het nagenieten geweest en van aan het bijkomen geweest. Het was echt een geweldige ervaring. De arts in kwestie die heeft zo ontzettend hard gewerkt. We hebben echt 2 dagen lang heel, heel intensief en heel intiem eigenlijk samengewerkt. Zijn we aan de slag gegaan. En jeetje, wat kan je in 2 dagen toch ontzettend veel doen. Dat geldt trouwens ook voor de groepen hoor. Met de groepen gaan we 3 dagen weg. Ook dat is altijd een katalysator, een reuzensprong in het roerom-proces. Maar ja, 1-op-1 is toch wel echt ook een hele bijzondere ervaring. Dus wat mij betreft absoluut voor herhaling vatbaar. We hebben in die 2 dagen, we beginnen altijd natuurlijk met hardnekkige patronen opsporen. En de eerste stappen zetten om dat te doorbreken. Het doorbreken van patronen gaat uiteraard ook nog na de retreat verder. Dus de retreat is altijd een onderdeel van een 6 maanden traject. Omdat ja, patronen doorbreken, dat kost gewoon tijd. Maar we gaan daar in ieder geval wel echt flinke stappen al in zetten. En dat is ook wat mij heeft gebracht tot de aflevering van vandaag. Dus daar ga ik zo meteen mee verder. Maar ja, we gaan natuurlijk dan in de tweede stap van zo'n retreat is altijd ontdekken wat je wel wilt. Dus daar heb ik ook een werkboek voor ontwikkeld waarin je allemaal vragen gaat beantwoorden. Maar we gaan ook gebruik maken van stilte en meditatie. Dus dat hebben we ook tijdens de 1-op-1 hebben we dat gedaan. En dan tot slot gaan we ja, eigenlijk alles wat we ontdekt hebben, gaan we in een plan gieten en gaan we doelen mee stellen. En ja, dus iemand gaat echt naar huis met ja, nieuwe ideeën, een plan hoe dat te bereiken, maar ook een andere kijk op zichzelf en het leven en de wereld. En ja, veel meer vanuit wat wil ik nu eigenlijk? En voor jezelf kiezen, veel meer vanuit die benadering weer aan het roer van het leven staan. En ja, dat is echt geweldig om te zien wat je dan in 2 dagen kan bereiken. En ja, de komende maanden gaan we natuurlijk gewoon verder aan de slag om stap voor stap al die dingen die we ontdekt hebben ook echt door te voeren in het leven. En ja, tegen momenten aan te lopen waarin je weer in je oude valkuilen stapt, waarin die hardnekkige patronen weer boven komen. Dus daar kijk ik ontzettend naar uit. En de aflevering van vandaag, eigenlijk ben ik gewoon in 2 minuten klaar, want ja, de titel zegt het eigenlijk al. Stop nu eens met continu voor de ander zorgen. Eigenlijk is dat mijn boodschap van vandaag die ik heel graag met je wil delen. En ja, nu denk je misschien, nou, wat is daar mis mee voor andere zorgen? Nou, op zich niet zoveel, maar je begrijpt denk ik wel dat wat ik hiermee bedoel is ja, een patroon wat bij alle artsen die ik tot nu toe gesproken heb voorkomt. Misschien is dit patroon wel ja, de nummer 1 oorzaak waarom artsen massaal vastlopen. En dat is niet zozeer het zorgen voor anderen, maar het continu overmatig zorgen voor anderen op zo'n manier dat je niet meer voor jezelf aan het zorgen bent. En dat is waar ik het vandaag over wil hebben, want dit patroon kwam ook tijdens de 1-op-1 retreat weer voorbij. En ik ben onlangs wat meer in dit patroon gedoken. Als je mijn vorige aflevering hebt geluisterd, dan weet je dat dat ook mijn manier is van werken. De vorige aflevering ging over wat voor opleidingen ik gedaan heb om dit werk te doen. En of ik vind dat je als arts per se een opleiding nodig hebt om te switchen van arts naar coach. En wat ik toen ook gezegd heb is dat ik zelf de aanpak heb gekozen om maar gewoon te beginnen. En eens te kijken met hoe ver ik kon komen met alles wat ik al in mijn rugzak had zitten. En dat gaat hartstikke goed. En wat ik dan doe is dat ik in de tussentijd gewoon weer nieuwe opleidingen en trainingen ernaast volg eigenlijk naast mijn werk om mezelf te verbeteren. En ja, dat werkt voor mij heel goed omdat ik dan steeds thema's kan kiezen waar ik in het werk wat ik nu doe merk van hey, daar zou ik nog meer over kunnen leren zodat ik daar nog beter de artsen in kan helpen. En het zorgen voor anderen is een van de dingen waar ik me de afgelopen tijd weer meer in heb verdiept. En ook zelf weer nog tot scherpere inzichten ben gekomen. En daar hebben we het dus tijdens de 1-op-1 retreat over gehad. Omdat dit patroon ook bij die arts op de voorgrond speelde. Dus daar wil ik vandaag graag wat met je over delen. Want ja, het is natuurlijk ook niet zo vreemd dat alle artsen hier last van hebben. Dus ik ga vandaag eigenlijk is dit patroon, dus het overmatig zorgen voor andere mensen waarbij je zelf uit het oog verliest, heeft wat mij betreft 2 aanvliegroutes. Dus er zijn eigenlijk 2 varianten, 2 subvarianten hiervan. En die wil ik graag vandaag met je gaan bespreken. En ik ga je ook vertellen hoe je dat kan oplossen. Wat ik dus wil zeggen is dat het heel logisch is dat heel veel artsen dit patroon met zich meedragen. Want ja, uiteindelijk denk ik dat we allemaal met geneeskunde zijn begonnen omdat we graag voor andere mensen zorgen, omdat we graag andere mensen helpen. Dat geeft ons een goed gevoel, dat geeft ons voldoening, daar worden we blij van. En daar is op zich ook helemaal niks mis mee. Hè? Het is een hele mooie eigenschap die we eigenlijk allemaal hebben, ik zelf ook. Maar zoals je misschien wel weet, schuilt achter alle eigenschappen die echt heel goed zijn, dus al je goede eigenschappen, daar schuilt ook je grootste valkuil achter. En ja, de grootste valkuil van overmatig veel voor een ander zorgen, is dat je jezelf uit het oog verliest. Eigenlijk is het heel simpel. Als jij heel veel voor andere mensen zorgt, ben je dus continu bezig om de verbinding met een ander in stand te houden. Maar het tegenovergestelde van de verbinding met de ander is de verbinding met jezelf. En als je dus continu bezig bent om de verbinding met andere mensen in stand te houden, dus dat kan zijn dat je geen ontslag neemt omdat je je collega's niet in de steek wil laten, of omdat je je patiënten niet in de steek wil laten, of omdat je je baas niet wil teleurstellen, of misschien dat je niet gaat solliciteren op een baan buiten de medische sector omdat je ouders allebei arts zijn en die zouden dat schandalig vinden. Of omdat je misschien wel jezelf niet ziek durft te melden op je werk, omdat anderen daar last van hebben. Of omdat je steeds allerlei diensten, allemaal gaten in het dienstrooster opvult, zodat dat probleem ook maar weer is opgelost. Dat zijn eigenlijk allemaal vormen van zorgen voor jezelf. Vanuit het oogpunt dat je de verbinding met de ander niet wilt verliezen. Dus eigenlijk de angst om de verbinding met de ander te verliezen. En als je daar continu mee bezig bent, dan is absoluut, no doubt about it, de keerzijde daarvan is dat je de verbinding met jezelf verliest. En dit is wat er eigenlijk bij alle artsen gebeurd is, die bij mij binnenkomen, is dat ze vastlopen in het leven. Komt niet omdat je de verbinding met een ander verliest, dat komt omdat je de verbinding met jezelf verliest. Dat komt echt omdat je niet meer weet wie jij nu eigenlijk bent, wat jij nu eigenlijk nodig hebt, wat jij belangrijk vindt, welke keuzes jij te maken hebt. Dat is eigenlijk de definitie van vastlopen. En de meest voorkomende oorzaak van vastlopen bij artsen is wat mij betreft te veel bezig zijn met zorgen voor de anderen en het in stand houden van de verbinding met de ander. En dat gaat altijd ten koste van de verbinding met jezelf. Ja, en ik ga met je delen wat nou een beetje de 2... Ja, niet een beetje, wat mij betreft 2 hele belangrijke, het zijn niet echt subpatronen, het zijn gewoon 2 varianten van dit patroon. En die wil ik heel graag met je delen. En het eerste patroon, dat is er eentje waar ik zelf ook jarenlang mee gekampt heb. En misschien, nog steeds, hè? Hardnekkige patronen gaan niet zomaar weg. Dat blijft eigenlijk wel je leven lang bij je. Maar je kan natuurlijk naar een punt toe groeien waarin je het patroon herkent, waarin je weet dat dat bij je hoort en waarin je ook weet hoe je ermee om moet gaan, zodat het niet meer je leven beheerst. En dat is wel het punt waarop ik nu zit. Dus ik ben nog steeds heel erg in de zorg voor andere modus, maar als het doorslaat naar alleen nog maar voor anderen zorgen, waarbij ik mezelf weer uit het oog verlies, dat kan ik inmiddels herkennen. En ik weet ook wat ik dan moet doen om ervoor te zorgen dat ik daar niet in doorsla. Oké, ik heb af en toe even een raspje tussendoor. Sorry daarvoor. Soms zet ik hem even op pauze ook. Maar de eerste variant is dat je je verantwoordelijk voelt voor het geluk van iemand anders. En dit is een patroon, eigenlijk geldt dit voor alle patronen, wat in je jeugd geïnstalleerd wordt of Als je op een later moment in je leven bepaalde grote live events hebt meegemaakt die heel veel impact hebben gemaakt, dan kan het ook zijn dat een dergelijk patroon geïnstalleerd wordt bij jou. Maar meestal gebeurt het in je jeugd. Nou, en hoe kan dat nou gebeuren? Als jij als kind verantwoordelijk werd gemaakt voor het geluk van je ouders, voor het welzijn van je ouders, dan zal je dat patroon nu ook ervaren in je leven. En dit geldt voor alle patronen, alles wat er vroeger is in jou is geïnstalleerd als kind, dat heb je nu nog steeds bij je dragen. Nou, hoe kan dat nou gebeuren? Eigenlijk is het heel simpel en het is ook niet iets wat per se ja, iets heel ernstigs of iets heel kwaads is geweest in je opvoeding. Dit komt ontzettend veel voor. En het komt vaak dat als jij bijvoorbeeld kritiek hebt op je ouders of niet voldoet aan de verwachtingen van je ouders of dat er geen ruimte is voor jouw behoeftes of voor jouw emoties of als je ouders heel erg boos worden als jij bijvoorbeeld iets doet wat niet aan hun verwachtingen voldoet. Of als jij die kritiek geeft en dat levert teleurstelling op. Of als jij een bepaalde keuze maakt die afwijkt van hoe zij keuzes maken of hoe zij het voor ze hadden gezien voor jou. En jij maakt een andere keuze dat ook gepaard gaat met verdriet of teleurstelling of boosheid. Maar het kan ook zijn dat als jij bijvoorbeeld als kind de bemiddelaar was tussen je ouders, als je ouders heel veel ruzie hadden. Of als er iemand, een broertje of zusje overleden is en je vader of moeder daardoor jou heel erg is gaan claimen om zichzelf nog goed te voelen. Nou, dat zijn allemaal oorzaken die ervoor zorgen dat jij als kind je gedrag gaat aanpassen om ervoor te zorgen dat je ouders geen verdriet, boosheid of frustratie of teleurstelling meer voelen. En dat is gewoon iets wat automatisch gebeurt, omdat we als kind instinctief weten dat we om te overleven afhankelijk zijn van onze ouders. Dus als kind slaan we exact op welk gedrag van onszelf leidt tot een goede of een slechte reacties bij ouders. Dus dit geldt bijvoorbeeld ook voor een veel voorkomend patroon zoals perfectionisme. Als jij geleerd hebt dat als jij een foutje maakt of een verkeerd gedrag vertoont in de ogen van je ouders, dat negatief werd betiteld, dan installeer je dus het patroon dat je geen fouten mag maken. En dat leidt dus tot perfectionisme in je volwassen leven. Nou, dit patroon betekent dus eigenlijk dat jij, in plaats van dat je ouders voor jou zorgen, dat jij voor je ouders bent gaan zorgen. Namelijk dat je bent je gaan aanpassen als kind, maar ook later in je volwassen leven om ervoor te zorgen dat het je ouders goed vergaat. En dat mag nooit de taak van een kind zijn. Dat is gewoon niet de taak van een kind. Jij als persoon bent alleen maar verantwoordelijk voor je eigen geluk en die van je eigen kinderen als je die hebt. Maar nooit naar de generaties boven jou. Dat is gewoon systematisch zo bepaald. Dat kan gewoon niet. Maar als dat dus wel gebeurt, dan is dat een patroon wat je in de latere fase in je leven gaat dwarszitten. Want dan ga je dus gedrag zien, als ik het even trek heel specifiek naar de artsenwereld, waarin je dus jezelf verantwoordelijk maakt voor alles en iedereen, bijvoorbeeld voor al je patiënten, voor al je collega's, voor het hele ziekenhuis, dat je alles van iedereen op je schouders met je meedraagt en dat jij je daar verantwoordelijk voor voelt. Dus je hebt je last van een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Nou, en de keerzijde van dat patroon is dus dat je dan uiteindelijk geen verantwoordelijkheid meer voor jezelf neemt en voor je eigen leven. En daar zit ook altijd winst aan vast, want het kan ook lekker zijn om je eigen pijnpunten niet aan te hoeven kijken, niet met jezelf aan de slag te hoeven gaan. Maar uiteindelijk leidt dat er wel toe dat je gaat vastlopen. En dat kan eruit zien dat je gewoon niet meer lekker in je vel zit, maar dat kan ook leiden tot een burn-out of overspannenheid of depressie. Nou, hoe kan je dit patroon nou doorbreken? Hoe je het mag zien, is dat jouw ouders, jouw onbewust, hè, want dit gaat altijd, ouders voeden altijd vanuit liefde op, daar ben ik van overtuigd. Ze geven wat ze jou geven kunnen, ze doen hun best. En ja, maar soms leidt dat toch onbedoeld tot dit soort patronen, waar jij later last van hebt, of patronen die jou nu niet meer dienen. Maar jouw ouders hebben jou dus eigenlijk als kind onbewust de functie gegeven, de baan gegeven, waarmee jij verantwoordelijk bent voor hun geluk. En de oplossing is dus dat jij ontslag gaat nemen van die baan. Je hebt dus onbewust Ben je aangenomen voor een functie waar je niet om hebt gevraagd? Nou, als kind kan je daar geen weerstand tegen bieden. Als kind reageer je altijd op het appel wat je ouders op je doen. Maar je bent nu volwassen, je bent geen kind meer. Je mag je eigen keuzes maken en het is dus tijd dat je ontslag gaat nemen van die baan. Dien je ontslag in. En dat hoeft niet letterlijk te zijn dat je naar je ouders gaat en gaat zeggen, ik ga stoppen met voor jullie zorgen. Maar het is wel iets wat je in je daden kan gaan doen, in je gedrag, in de keuzes die je maakt. Dus dat je je keuzes niet meer baseert op wat goed zou zijn voor je ouders of je patiënten of je broer of je zus of wie dan ook. Want dit patroon zit niet alleen tussen jou en je ouders, maar zit tussen eigenlijk ja, bijna iedereen met wie jij een dierbare relatie hebt. Dus het is tijd dat je je keuzes niet meer gaat baseren op wat goed is voor de ander, maar wat goed is voor jou. En als je dat kan doen, dan heb je ontslag genomen. Oké, laat deze even bezinken. Dan gaan we namelijk naar variant 2. Variant 2 is dat jij heel veel voor anderen aan het zorgen bent in de vorm van de anderen tevreden houden, omdat je de goedkeuring van een ander nodig hebt die je jezelf niet kunt geven. Ik ga hem even uitleggen. De andere variant is namelijk dat je bepaalde keuzes niet maakt, omdat je bang bent dat de ander ze niet goedkeurt en dat kan jij van binnen niet verdragen. Dus dat is net even een ander patroon dan de eerste variant. Dus stel je wilt eigenlijk van fulltime naar parttime gaan. Ik noem maar even wat. Maar jij bent opgegroeid in een gezin waar iedereen altijd fulltime werkte, waarin je ook geleerd hebt dat dat de enige weg is om gelukkig te zijn, dat dat gewoon is wat er van je verwacht wordt, dat het asociaal is om parttime te werken, dan is dat de waarheid die in jou geprogrammeerd zit. Als je dan later, als jij volwassen wordt en je denkt, ja, maar ik ben juist wel iemand die graag parttime wil werken, en je hebt dit patroon in jezelf geïnstalleerd, dan ga je dat waarschijnlijk niet doen, omdat jij alleen maar keuzes kan maken die worden goedgekeurd door anderen. En dit patroon wordt veroorzaakt in wanneer je in je opvoeding niet genoeg, ja, hoe zeg ik dat? Als kind kan je jezelf nog niet genoeg goedkeuring geven. Dat is iets wat moet groeien. Daarvoor heb je in het begin je ouders nog nodig. Dus het is heel belangrijk dat je als kind hoort dat er van je gehouden wordt, dat ze trots op je zijn, dat ze altijd trots op je zijn en van je houden, ongeacht de keuzes die je maakt, dat er onvoorwaardelijke liefde is. Als je daarmee opgroeit als kind, dan heb je eigen waarde. En als je eigen waarde hebt, dan ben je niet afhankelijk van externe factoren om je goed te voelen over jezelf en over de keuzes die je maakt. Maar als jij in je jeugd te weinig gehoord hebt dat je ertoe doet, dat het goed is wat je doet, dat je fouten mag maken, dan heb je dus niet genoeg een interne bron om uit te putten om je goed te voelen over jezelf. Dit komt heel veel, wat je hier ook heel vaak bij hoort, is dat mensen zeggen, ja, ik ben niet goed genoeg. Dat dat de overtuiging is die ze hebben. En wat er dan gebeurt in je volwassen leven, is dat als jij dus keuzes wil maken, dat je daarbij het nodig hebt dat een ander ze goedkeurt. En als je van tevoren al de inschatting maakt dat een ander ze niet gaat goedkeuren, dat je die keuze dan ook niet gaat maken, omdat jij niet een bron hebt om jezelf goedkeuring uit te geven. Ik hoop dat ik hem zo duidelijk heb uitgelegd. Nou, wat hier dus gebeurd is, is dat jij andere mensen in jouw omgeving de baan hebt gegeven, onbewust, het gaat allemaal onbewust, dat ze alles wat jij doet moeten goedkeuren. Dus jij hebt andere mensen aangenomen voor een functie, daar hebben zij niet voor gekozen, dat ze alles moeten goedkeuren wat jij doet. En de oplossing voor dit patroon is dus dat jij die mensen ontslag geeft. Dat jij de mensen in je omgeving ontslaat van de functie dat ze alles moeten goedkeuren wat jij doet. Als jij ze van die functie ontslaat en ermee kan leven dat ze misschien soms iets niet goedkeuren, dan doorbreek je het patroon. En wat wel heel belangrijk is bij dit patroon, is een tweede stap. En dat is dat je gaat werken aan goedkeuring geven aan jezelf. Dus dat je een interne bron gaat vinden, dat als andere mensen iets niet goedkeuren, dat dat voor jou geen verschil meer maakt, omdat jij vanuit jezelf een bron hebt waar je uit kan putten, waarmee je jezelf goedkeuring geeft voor wie jij bent en wat je doet. En dat laatste kan je heel makkelijk trainen door elke dag op te schrijven wat je goed hebt gedaan. Of door op te schrijven wat de mijlpalen zijn die jij in je leven hebt bereikt. Ja, dat was denk ik, ik zat nog even na te denken, maar ja, dit is wat ik hierover kwijt wilde. En het is natuurlijk best wel pittige materie, dat begrijp ik heel goed. Dus luister deze aflevering gerust nog eens een paar keren weer terug. Maar dit is wel een hele belangrijke wat mij betreft voor heel veel artsen. Omdat ze dus echt dat patroon geïnstalleerd hebben van zorgen voor de anderen, waar dus op zich niks mis mee is. Maar het mag niet doorslaan op zo'n manier dat je niet meer voor jezelf aan het zorgen bent en geen verantwoordelijkheid meer neemt voor je eigen leven en geen goedkeuring kan geven aan jezelf. Oké, hier wil ik het bij laten voor vandaag. Uiteraard, als je bij mij in het traject zit, dan gaan we hier nog veel dieper op in. Dan ga ik je ook helemaal aan de hand meenemen over hoe je dit nou in het dagelijks leven kan doen. Want ik zeg het nu natuurlijk even van, hey, je moet hier ontslaan of je moet ontslag nemen. Maar in de praktijk betekent dat natuurlijk vaak nogal wat. Want dan moet je wel, dat moet je dus gaan leren om ermee om te gaan dat andere mensen misschien soms teleurgesteld zijn in de keuzes die je maakt, maar dat je dan op dat moment overeind blijft en toch je eigen hart blijft volgen. Dus dat is natuurlijk een heel proces waar ik in het traject altijd aandacht aan besteed, als dit een patroon is wat jij met je meedraagt. Maar ik hoop toch dat je door deze podcast misschien aan het denken wordt gezet of tot een inzicht komt bij jezelf dat er misschien iets is wat je mag gaan veranderen. Ik ga hem afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag weer tot volgende week maandag. Doei doei!